voor de luisteraars van de kerktelefoon willen we de schriftlezing en de psalmen van deze middag noemen. De schriftlezing is Johannes 3 vanaf vers 22. We noemen nu Johannes 3 vanaf vers 22. En we zingen psalm 90 vers 1 en 7. Psalm 95 vers 2, 3 en 4. Psalm 85 vers 1 en 2. En psalm 2 vers 6 en 7. We noemen nogmaals de schriftlezing Johannes 3 vanaf vers 22. En we zingen psalm 90 vers 1 en 7. Psalm 95 vers 2, 3 en 4. Psalm 85 vers 1 en 2. En psalm 2 vers 6 en 7. We wensen u een goede dienst.
Van God de Vader, door Jezus Christus zijn Zoon, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Wij gaan samen zingen van psalm 90, het eerste en het zevende vers. Psalm 90, vers 1. Gij zijt, o Heere, van de allervroegste jaren voor ons geweest een toevlucht in gevaren. Vers 7. Wie kent uw toren, wie zijn geduchte krachten? Wie vreest die recht geducht de macht der machten? Het eerste en het zevende vers van psalm 90.
Thank you.
wij belijdenis met de 12 artikelen.
Ik geloof in God, den Vader, den Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van den Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in den Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen.
Schriftlezing voor vanmiddag vindt u in het Nieuwe Testament, het Evangelie naar de beschrijving van Johannes, hoofdstuk 3, te beginnen bij vers 22. Johannes 3 vanaf vers 22, waar Gods heilig en onfeilbaar woord in Johannes 3, te beginnen bij vers 22 tot en met vers 36, als volgt luidt.
Na deze kwam Jezus en zijn discipelen in het land van Judea en onthield zich aldaar met hen en doopte. En Johannes doopte ook in Enon bij Salim, terwijl aldaar vele wateren waren, en zij kwamen daar en werden gedoopt. Want Johannes was nog niet in de gevangenis geworpen. Er rees dan een vraag van enigen uit de discipelen van Johannes met de Joden over de reiniging. En zij kwamen tot Johannes en zeiden tot hem: Rabbi, die met u was over de Jordaan, welken gij getuigenis gaf, zie, die doopt, en zij komen allen tot hem. Johannes antwoordde en zeide: een mens kan geen ding aannemen, zo het hem uit den hemel niet gegeven is. Gij zelven zijt mijn getuigen, dat ik gezegd heb: ik ben de Christus niet, maar dat ik voor hem heen uitgezonden ben. Die de bruid heeft, is de bruidegom. Maar de vriend des bruidegoms, die staat en hem hoort, verblijdt zich met blijdschap om de stem des bruidegoms. Zo is dan deze mijn blijdschap vervuld geworden. Hij moet wassen, maar ik minder worden. Die van boven komt, is boven allen. Die uit de aarde is voortgekomen, die is uit de aarde en spreekt uit de aarde. Die uit den hemel komt, is boven allen. En hetgeen hij gezien en gehoord heeft, dat getuigt hij. En zijn getuigenis neemt niemand aan. Die zijn getuigenis aangenomen heeft, die heeft verzegeld dat God waarachtig is. Want die God gezonden heeft, die spreekt de woorden Gods, want God geeft hem den geest niet met mate. De Vader heeft de Zoon lief en heeft alle dingen in zijn hand gegeven. Die in den Zoon gelooft, die heeft het eeuwige leven. Maar die den Zoon ongehoorzaam is, die zal het leven niet zien, maar de toorn Gods blijft op hem.
Laten wij samen bidden. O Heere, wij hebben belijdenis gedaan van grote wonderen. Alles uit niets geschapen, o Almachtige God. Uw Zoon uit enkel genade mens doen worden, onbegrijpelijke wijsheid en onbegrijpelijke liefde. Hij tot in de diepte der Godverlatenheid in de hel neergedaald. Onuitsprekelijk wat dat lijden voor uw zoon was. Is dat niet een heerlijk, bitter evangeliewonder? O, dat het ons mag zijn een zoete overdenking van dat bittere wonder. En dan opgestaan, de dood overwonnen, we horen er niet meer van op, heren. Het is zo bekend, maar wat onuitsprekelijk groot. Wat onverklaarbaar groot. Ons verstand schiet tekort. Dat dat gebeurde. O, wat een wonderlijk blij weerzien. Die dag uw zoon en zijn discipelen. Mag het ook vandaag zijn. De opstandingsdag die wij wekelijks uit uw hand ontvangen. Om te gedenken hoe hij volkomen uw wet had gehoorzaamd, uw eisen geheel volbracht, de beloften van het Oude Testament vervuld, de afbeeldingen tot vervulling gebracht, de schuld betaald, de straf gedragen, het leven en het licht, het eeuwig zalig zijn door zijn opstanding tevoorschijn doen treden. Wat hebben wij toch een heerlijke wonderen samen beleden. Ook vergeving der zonden. Dat wat persoonlijk wordt naar ons ieder jong en oud. Geen kleiner wonder dan wat u, drieënig God, hebt gewerkt in de middelaar. En wij bidden u dan ook, nu wij weer opnieuw daarvan belijdenis delen als gemeente, dat u die zaken van de woorden in het hart neerlegt, de inhoud daarvan door het geloof doet omhelzen, daarop de ziel leert rusten en daarvan de blijde troost en zoete genieting te doen smaken. En gebruik daarvoor dan ook de dienst vanmiddag. Hier en wereldwijd waar maar gepreekt wordt, uw woord geopend wordt, of ook mensen samen spreken, of ook persoonlijk lezen, overdenken en aan uw genade troon knielen. Heren, bewijs dan uw ontferming. Niet naar dat wij waardig zijn, maar op grond van het volkomen werk van uw Zoon. Wij bidden u om een gezegend samen zijn, ook in het spreken en in het luisteren beide. En dat u ons onverdiend verrast met uw overkomst. Dat uw vriendelijk aangezicht als van een verzoend vader ons vrede geeft en vreugde en in de vrijheid opgelucht, verlost uit slavernij en Satans macht, doet ademhalen en onze geloften van toewijding in liefde doet betalen. Zegen zo uw wereldwijde kerk en ook in ieder persoonlijk zoals we hier bijeen zijn of meeluisteren om Jezus wil. Amen. Wij zingen van Psalm 95, daarvan de versen 2, 3 en 4. Psalm 95, vers 2, de Heere is groot, een heerlijk God. Heerlijk betekent machtig, majesteitelijk, vol glorie. Een koning die het zaligst lot of deel ver boven alle goden kan schenken. De goden, de machten van de tijd, het aardse, het kan het allemaal niet geven, maar God doet dat wel. Vers 3, zijn is de zee, van hem is de zee, Ze is door zijn kracht met alle droge voortgebracht. Moet alles naar zijn wetten horen. En als we die grootheid dan beseffen, vervolgt de dichter en zingen wij met hem. Komt, buigen we ons dan biddend neer. Waarom? Vers 4, want hij is onze God en wij zijn het volk van zijn heerschappij. De versen 2, 3 en 4 van Psalm 95, terwijl er tweemaal wordt gecollecteerd voor kerkvoogdij en voor de diaconie. Bij de slotzang is er een collecte voor de zending, die allen in uw milddadigheid en liefde worden aanbevolen. Zingen wij Psalm 95, de versen 2, 3 en 4.
Thank you.
opmerking vindt u in het u voorgelezen schriftgedeelte, daarvan het laatste vers. Johannes 3, vers 36. Waar Gods woord luidt: die in de Zoon gelooft, die heeft het eeuwige leven. Maar die de Zoon ongehoorzaam is, die zal het leven niet zien, maar de toren Gods blijft op hem. In dit laatste vers van dit derde hoofdstuk, gemeente, vraagt de evangelist opnieuw zijn lezers de aandacht voor het geloven. Een en andermaal had hij het aan de orde gesteld, ook in de eerste twee hoofdstukken al, in het derde hoofdstuk nog meer. En het is van ontzaglijk groot belang dat wij leren doen wat de apostel Paulus in Galaten 2 vers 16 schrijft, toen hij al meer ging ontdekken dat hij niet gerechtvaardigd kon worden door de werken der wet. Zo schrijft hij: toen hebben wij ook in Christus Jezus geloofd. Hij heeft het mogen verstaan hoe schuldig hij stond en dat er geen mogelijkheid was dat het tussen God en hem goed kwam door zijn eigen inspanning, door wat hij presteerde. En toen heeft hij geleerd dat er maar één weg was, dat hij maar bij één persoon terecht kon. En daarom, zegt hij, hebben ook wij in Christus Jezus geloofd. Hebben wij de toevlucht tot hem genomen, zijn wij bij hem terechtgekomen. Leerden wij bij hem schuilen, vluchten wij tot hem met al onze nood en dood. Als een godslasteraar, een vervolger der gemeente en zo heel veel meer, dat Saulus moest erkennen als schuld. Maar wat hem ook als schuld heeft gedrukt en wat hem ook voor God heeft verootmoedigd en wat hem ook wanhopig zou kunnen hebben gemaakt, al die dingen konden hem niet tegenhouden om in Christus Jezus te geloven. En Johannes de evangelist is het daar van harte mee eens. En daarom houdt hij het zijn lezers in de gemeente van Efeze, waar hij woonde en voor wie hij in het bijzonder dit evangelie schreef, en zijn lezers van alle tijden en plaatsen ook vanmiddag hier opnieuw voor, dat wij alleen door het geloof zalig kunnen worden, het eeuwige leven kunnen ontvangen. Er is alle reden voor als ik even weer denk aan Paulus, toen hij nog Saulus heette en vervolger was, stilgezet was, zoals hij in Galaten 2 vers 16 ons leert, dan weet hij, er is een goede reden om in Christus Jezus te geloven. En die reden is omdat ik een verloren mens ben. Omdat er geen weg van mij uit tot God is. Maar Johannes geeft ons ook goede redenen vanuit het verband van de tekst in de voorgaande verzen. Goede redenen dat wij niet bij Jezus Christus wegblijven, aan hem niet voorbij gaan en de toevlucht nemende daad des geloofs niet ene dag langer uitstellen. Dat wij ons vertrouwen op hem zouden stellen. Wat voor redenen geeft hij? In het gedeelte dat wij net lazen, krijgen wij onderwijs door Johannes de Doper, naar aanleiding van een vraag die zijn discipelen hem stellen met betrekking tot de werkzaamheid van Johannes in vergelijking met de werkzaamheid van Jezus Christus. Ze begrijpen niet hoe dat allemaal zit en dan komen ze bij Johannes terecht nadat er een meningsverschil was geweest en bediscussieerd tussen de Joden en de discipelen van Johannes. En dan vragen ze hem eigenlijk: meester, wilt u eens vertellen hoe dat nou zit? De mensen gaan allemaal bij u weg. Ze komen niet meer bij u zoals eerst. Ze gaan allemaal naar die persoon over wie u bij de Jordaan getuigenis gaf. U legde een getuigenis af over hem. En nu gaan ze allemaal bij u weg. Nou, allemaal naar hem toe. En dan zegt Johannes, maar ik heb jullie toch gezegd. En daar ben je toch getuige van geweest. Dat ik dat gezegd heb. Dat ik de Christus niet ben. Hier vinden wij een eerste reden. Om ons vertrouwen te stellen in hem. Die in onze tekst wordt genoemd de Zoon. En dat tot twee keer toe. Ons vertrouwen te stellen in hem die de Christus is. De naam Christus is een Grieks woord. In het Hebreeuws, zo zegt hoofdstuk 1, is het woord Messias. En Messias en Christus betekenen allebei gezalfde. Zoals een profeet, een koning of een priester in het Oude Testament gezalfd werd, zo is ook Jezus gezalfd. Niet met zalfolie, al is dat ook wel gebeurd, een en andermaal. We kunnen daarover lezen in de geschiedenis van die zondares, Lucas 7, laatste deel. En ook van Maria, de zus van Martha en Lazarus, in de laatste week voor zijn lijden. Maar de zalving waar de naam Christus mee te maken heeft, heeft niet met die zalfolie te maken. De zalving van de naam Christus heeft te maken met, en dat is dan beeldspraak, een geestelijke zalving. En wel door de Heilige Geest. Jesaja heeft het al aangekondigd in hoofdstuk 61 van zijn profetie. De Geest des Heren, Heren, is op mij, omdat hij mij gezalfd heeft. En dat Jesaja het daar niet zozeer over zichzelf heeft, maar over de grote profeet en leraar Jezus Christus, blijkt wel als wij in Lucas 4 Jezus in de synagoge horen voorlezen uit dit gedeelte van Jesaja. En dan zegt hij, nadat hij het boek weer heeft dichtgedaan, deze schrift over die geest en die zalving is op dit moment, terwijl u het hoort, vervuld. Het gaat dus over hem. En ook later zegt Petrus in het huis van Cornelius in Caesarea dat Jezus gezalfd is met de Heilige Geest en met kracht. En zo kunnen wij dus in de naam Christus de zalving tot profeet, priester, koning als het ware terugvinden. En dat betekent dat wij een goede reden hebben uit het tekstverband om te doen waar vers 36 ons als het ware stilzwijgend toe uitnodigt. Namelijk niet ongehoorzaam zijn, maar geloven in de Zoon. Omdat hij als profeet ons kan onderwijzen, omdat hij als priester volkomen verzoening heeft aangebracht en ook een verhoring vindende voorbidder is aan het vaders rechterhand. En omdat hij als koning bij de verlossing kan bewaren en ook door zijn geest en woord zijn kerk regeert. Laten wij ons afvragen deze middag, jong en oud, ik net zo goed als u, is dat voor ons al eens een aansporing geweest? Is dat voor ons vanmiddag nu ter plekke een aansporing om ons vertrouwen te stellen op hem die de wijsheid van de Vader is? En zoals ook net voorafgaand aan onze tekst door de evangelist is beschreven, die van boven is en wat hij hoort, wat hij ziet, daar bij die Vader in de hoge hemel, dat heeft hij verkondigd, dat vertelt hij. Hij vertelt dus de weg der zaligheid. Hij verklaart hoe een zondaar met God in vrede kan komen, in een verzoende verhouding kan komen. En als wij daar om verlegen zijn, is het van groot belang dat wij naar niemand anders horen dan alleen naar hem. En alles wat door middel van mensen uit zijn mond wordt doorgegeven. Want ja, mensen mogen wel het middel zijn, worden door de Heer gebruikt, maar het is niet wat mensen zeggen. Stel je voor dat ik vanmiddag zou zeggen, mensen, in Vriezeveen, luister eens, ik heb een nieuwe openbaring van God gekregen over hoe u zalig kunt worden, en dat is heel anders dan in de Bijbel staat. Nou ja, dan moet u mij maar meteen van de preek zo halen. Dat kan niet waar zijn. Alleen wat het woord zegt, wat Christus zegt, wat die hoogste profeet en leraar zegt. Vertrouwt u hem, wanneer hij u bekend maakt, al in het Oude Testament door de geest der profetie, dat God gaarne vergevende is en dat hij verlorenen zoekt en zaligt en dat hij de weg der zaligheid in de weg van genade, onverdiend dus, heeft geopenbaard. Ook omdat hij gezalfd is tot priester, om volkomen verzoening aan te brengen. Dat deden we net met de 12 artikelen belijdenis van. Gekruisigd en gestorven, begraven en nedergedaald ter helle. O, wat hebben wij ervan gehoord vanmiddag? En de zoveel keren dat het al is beleden, is het ook in ons hart al ooit en vanmiddag opnieuw of voor het eerst een wonder geworden dat er zulk een gezalfde priester is, door God aangesteld, door God ook bekwaam gemaakt om volkomen te verzoenen, zelfs al hebt u de meeste schuld van alle mensen in Twente. Of in heel Nederland. Ja, al hebt u wel eens gezegd en gezucht. O God, er is vast op heel de wereld niemand zo slecht als ik. En dan is de hoge priester van onze belijdenis. Dan is dat lam Gods dat door Johannes in hoofdstuk 1 vers 29 is aangewezen en aangeprezen bij machten. Om zelfs die allerslechtste, vuilste, hoogmoedigste, hardste, oudste, koudste, gemeenste, oneerlijkste, Adamiet, zalig te maken. Of niet? Wie is er die zegt, dat kan niet bij mij? Ach, dat het niet kan door u, dat is waar. Maar zou het ook niet kunnen voor u? En hij is ook als koning gezalfd. Wat een heerlijk wonder. Als u onderwijzing niet alleen zoekt en verzoening niet alleen zoekt, maar ook dan door hem geregeerd te worden en door hem beschermd te worden. Het is bij hem allemaal te vinden. Het is allemaal niet uit te werken in één preek, maar dat is zo één argument, een heel grote drangreden. Een goed motief om uw geloof, uw vertrouwen op de Zoon te stellen. Wie in de Zoon gelooft, die heeft het eeuwige leven. Ja, maar waarom zou ik het doen? Zou dat wel helpen? Zou dat wel goed komen? Ik ben zo verloren, enzovoort, enzovoort, zo onwetend. Ik ben zo hardleers, ik ben zo gevangen. Zou hij... Ja, de Christus. Hij kan het als profeet, priester, koning. Verder noemt Johannes de Doper tegenover zijn discipelen de door God aangestelde Christus met nog een bijzondere naam in vers 29 om ons aan te moedigen tot hem de toevlucht te nemen, bij hem schuilplaats te zoeken of zoals dus in vers 36 staat in hem te geloven. En geloven, heb ik vorige week zondagmiddag gezegd, vanuit vers 16 betekent vertrouwen. Waarom? Wel, zegt Johannes daar, weet u, de verhouding tussen Jezus en mij is te vergelijken met de verhouding tussen een bruidegom en de vriend die op die bruiloftsdag een voorname plaats inneemt, maar toch niet de bruidegom is. Wie is dan wel de bruidegom? Nou, kijk eens daar. daar ziet u de bruid in de armen van. Ja, dat is de bruidegom. Wie de bruid heeft in de armen heeft genomen, die is de bruidegom. En wat bent u dan, Johannes de Doper? Ik ben de vriend van de bruidegom. Wat is uw taak dan? Deze uitdrukking kennen wij in onze tijd niet. In onze trouwerijen functioneert zo iemand niet. Maar de luisteraars van Johannes de Doper in zijn tijd wisten precies wat hij bedoelde. Want het was toen gewoon dat de bruid door de vriend van de bruidegom uit het huis werd geleid naar de bruiloftszaal. Of naar de plechtigheid van de trouwdag, naar de bruidegom dus. En dan kon het beginnen en dan zouden zij als man en vrouw verder door het leven gaan. Dus wat was de taak van die vriend? De bruid brengen bij de bruidegom. En Johannes zegt, kijk, daarom is het goed dat die mensen niet langer bij mij blijven, maar dat zij naar Jezus gaan. Zoals die discipelen dus net hadden gezegd. Ze gaan allemaal naar hem toe. Nou, zegt Johannes, dat is precies de bedoeling. Want kijk, ik ben niet als vriend van de bruidegom de persoon die de bruid in mijn armen neemt. Die bruid is niet voor mij. Die bruid is voor de bruidegom. En dat is Christus. Dus hij wordt hier door Johannes omschreven, aangeduid als de bruidegom. En ik mag wel vragen, als u reden zoekt om in hem te geloven, zou dit niet een goede reden zijn? Of andersom gevraagd, als u geen reden hebt, denkt u om uw vertrouwen op hem te stellen, zou dit dan niet een goede reden zijn? Of is dit juist het tegenovergestelde? Iets wat u tegenhoudt? Is dit een argument om te zeggen, dan moet ik niet tot hem de toevlucht nemen? Ik heb alles op hem tegen. Nou zegt iemand, nee, dat zal niemand hier in deze gemeente te Vriezenveen zeggen. Ik heb alles op Jezus tegen. Niet? Iets dan. Iets op Jezus tegen. Ik heb hem niet lief, want ik heb iets op hem tegen. Ik hou niet van de Heer Jezus, want er zijn zoveel gebreken bij hem. Er is in ieder geval één gebrek in hem. Er mankeert wat aan hem. Ik kan mijn vertrouwen niet op hem stellen. Ik kan mijn liefde niet aan hem geven. Ik kan mijn hart niet aan hem verpanden, want hij is wel een bruidegom, maar hij valt zo tegen. Wie zegt dat? Dat is de duivel, hè. Dat is de stem van het ongeloof. O gemeente, zodra wij op deze manier het vertolken, voelt iedereen aan hoe vreselijk het zou zijn om dit werkelijk te zeggen. En toch zeggen we het vanuit onze natuur. Al wat aan hem is, zegt de bruid uit het Hooglied, is gans begeerlijk. En wij zeggen nee hoor. Al zeggen we nog niet meteen dat niets aan hem begeerlijk is, dan zeggen we toch nog wel ja maar. Want wij willen namelijk niet zoals een echte bruid, alleen voor haar bruidegom zijn. We willen zo graag, behalve Christus, ook naast hem iets hebben om ons vertrouwen op te stellen. Onze goede gestalte, onze ijver, onze ernst, onze oprechtheid, onze trouw, onze tranen en wat dan niet. Of wij willen behalve alleen deze bruidegom liefhebben, ook iets van deze wereld, van de zonde blijven liefhebben. Het is u vanmorgen voorgelezen uit de 10 geboden dat God zei dat hij een ijverig God was. Ijverig, oud-Nederlands woord voor. Ja, wat betekent dat eigenlijk, ijver? Wij kennen het woord ijverig ook wel. Maar dan denken wij aan iets als je best doen. Op school bijvoorbeeld ijverig zijn. Je nieuwe baan, ijverig zijn. Maar dat betekent het in de Bijbel niet. In de 10 geboden betekent het dat de Heere zegt, ik verdraag niemand naast mij als voorwerp van uw liefde. Geen mededinger die ook het hart van de bruid wil hebben. Alleen ik ben de bruidegom. De man van mijn volk Israël, zo lezen we Jesaja 54. Hè? Uw maker is uw man. Heer der Heerscharen is zijn naam. En de heilige Israël is uw verlosser. Dus dat betekent het. Geen andere. Uw liefde alleen voor hem. Mag je dan je ouders niet lief hebben? Je man of vrouw? Je kinderen? Jawel. Maar niet naast hem. Of in plaats van hem. Hij op een geheel unieke manier. Kan dat tegelijk? Jazeker, zoals ik ook tegelijk van mijn vrouw en van mijn kinderen kan houden. Maar niet op dezelfde manier van mijn vrouw en van een andere vrouw kan houden. Dat is onmogelijk. En zo is het nu hier ook bedoeld. Wanneer hij de bruidegom wordt genoemd in dat 29e vers. Kijk dan eens, gemeente, of daar voor u niet een goede reden in ligt. Om te doen waar vers 36 u als het ware tussen de regels door zo ernstig toe uitnodigt en oproept. Namelijk geloof in de Zoon. Want hij is al onze liefde waard. Ziet u dat niet? Is het nog steeds als in Jesaja 53 toen wij hem aanzagen, zo was er geen gestalte dat wij hem zouden begeerd hebben? Is het nog steeds zoals Jesaja daar moet klagen, hij was veracht en wij hebben hem niet geacht? Vraag de Heer eens om de zalf, olie, de oogzalf uit Openbaring 3. Waar hij belooft, als je van mij nou die oogzalf koopt, en dat is voor niks, dat is gratis, dan kun je zien. Als je ogen met die oogzalf worden bestreken, dan zul je zien. Dan zul je niet alleen het grote gevaar zien, waar vers 36 ook op wijst aan het eind. Maar dan zul je ook de alles te bovengaande dierbaarheid en beminnelijkheid of liefdeswaardigheid zien van hem tot wie uw hart toch moet komen. U moet, u kunt niet buiten hem om. Laat het dan vanmiddag de doorgaande bede zijn. Heere, laat mij zoveel zien in Christus dat ik niet bij hem vandaan kan blijven. Vanwege mijn nood en zijn lieflijkheid. De evangelist mag nog verder schrijven over wie Christus is, om in hem uw vertrouwen te stellen. Hij heeft het over dat Jezus Christus als de Zoon van de Vader de liefde van de Vader heeft. De Vader in de hemel heeft de Zoon lief en heeft alle dingen in zijn hand gegeven. Wat een reden dus, als bij hem alles te krijgen is, wat u nodig hebt voor tijd en eeuwigheid, wat u nodig hebt voor lichaam en ziel. Als bij hem nou alles door God is neergelegd, als u bij hem terecht moet om ook maar iets goeds te ontvangen, waarom zou u dan niet in hem geloven? Welke reden hebben we dan om in ongeloof aan hem voorbij te gaan? Het is net als in Egypte, toen de mensen honger leden en zij om brood vroegen. Zij varen, o, u moet bij Jozef wezen. En iedereen in Egypte moest aan Jozef om koren vragen. Zo is het nu ook geestelijk. Die meerdere Jozef, alles heeft de Vader in zijn hand gegeven. En daarom kunnen wij buiten hem om geen goed verwachten. Geen zaligheid. Geen leven. Maar in hem wel. Waarom heeft de Vader alles in zijn hand gegeven? In eerste plaats wel omdat hij de Zoon van God is. Dat wordt ook in onze tekst tot twee keer toegezegd. De Zoon. En dat is niet de eerste keer dat Johannes zo hem noemt. Ook in hoofdstuk 1, al een en andere maal. En in de tekst van vorige week zondagmiddag, vers 16. Gods enige geboren Zoon. En ook daarna nog weer in ditzelfde derde hoofdstuk. Die in de Zoon gelooft, die heeft een eeuwige leven. O, wat een wonder dat de Vader nu zijn Zoon op aarde als mens doet wandelen, ons gelijk, benaderbaar en zoals Hebreeën 2 zegt, barmhartig. Een hoge priester die behoorlijk medelijden kan hebben met onze zwakheden. En dan zegt nu Johannes dus in dit 36e vers, als u nou met al uw verlorenheid, onmogelijkheid, onwetendheid, onwaardigheid, onwilligheid tot hem de toevlucht neemt en in hem gelooft, op hem uw vertrouwen stelt en uw hart op hem laat zakken en zinken, dan zult u het eeuwige leven hebben. Dat eeuwige leven had Johannes ook al eerder genoemd. Meerdere malen komt het ook hierna nog aan de orde. Een wonderlijke omschrijving. Wat betekent dat ook alweer, het eeuwige leven? Nou, wij begrijpen wel dat het woord eeuwig te maken heeft met straks. Hier namaals. En als ik dan ook aan catechisanten vraag, wanneer begint het eeuwige leven? Dan krijg je zo'n beetje 9 van de 10, of in ieder geval 8 van de 10 keren wel als antwoord. Als je sterft als kind van God, dan begint het eeuwige leven. Dan krijg je het eeuwige leven, dan ga je het eeuwige leven in. Het is niet helemaal verkeerd geantwoord, want daar zit wel een kern van waarheid in. Maar het is toch niet het hele antwoord. En eigenlijk is het zo weinig het goede antwoord, dat ik het toch maar afkeur. En zeg nee, als het dan nog moet beginnen, begint het nooit. Dan ben je te laat. Het eeuwige leven moet hier beginnen. Daarom staat het er ook. Meer dan eens in het hoofdstuk. Die heeft het eeuwige leven. Niet die krijgt het eeuwige leven. Later eens. Die zal het eeuwige leven een keer hebben. Als die sterven gaat. Nee, die heeft het al. En wat is dat eeuwige leven dan? De Heer Jezus omschrijft dat zelf. In hoofdstuk 17. In het hoge priesterlijk gebed. Waar hij tegen zijn vader zegt. Zo vlak voordat hij in Gethsemane gevangen genomen zal worden. Dit is het eeuwige leven. Dat zij u kennen. De enige waarachtige God. En Jezus Christus die gij gezonden hebt. Het eeuwige leven is dus het kennen van God. En van zijn Zoon. En dat, zonder dat het erbij vermeld staat, mogen wij uit het geheel van de schrift er wel zeggen, door de Heilige Geest. O, als de drie enige God zich bekend maakt, de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het woord hem ons verklaart. En dan nu op een onuitsprekelijke en niet te verklaren manier, zodat het ook een ondervindelijke of hartelijke kennis wordt. Kennen. Dit is het eeuwige leven, dat ze u kennen. En met kennen bedoelt de Heer Jezus daar niet, ik weet veel over God, ik heb over hem gelezen en gehoord, maar ik heb omgang met hem. Dat woord kennen gebruiken wij toch ook nog op die manier. Wanneer een jongen kennis krijgt aan een meisje van een zoon, dan leren ze elkaar kennen door omgang, verkering. Ze gaan met elkaar om, ze praten met elkaar, ze zijn bij elkaar, ze leren elkaar kennen op weg naar het huwelijk. En hier is dat niet anders. De persoonlijke omgang met God. Straks in de consistoriekamer werd de vraag gesteld, wie heeft lust de Heere te vrezen? Het allerhoogste en eeuwig goed. En dan volgt in de berijming van vers 25, van Psalm 25, vers 7. Gods verborgen omgang vinden zielen waar zijn vrees in woont. Kijk, daar heb je die twee dingen samen. En nu de vraag, hebt u dat eeuwige leven al? In de kennis van God is hij voor u geen vreemde meer. Zoals het woord hem openbaart, zoals de geest hem aan het hart toepast. Zodat de stem van het woord de stem van God is geworden. U hebt altijd die Bijbel al gehad. U hebt altijd de preken al gehoord. En toen is het toch anders geworden. Toen sprak hij op een manier zoals nooit tevoren. Toen leerde u verstaan dat God de Heilige is. En nooit tevoren had u daar rekening mee gehouden. Dat Hij de Almachtige is. En nooit tevoren hebt u eraan gedacht. Dat Hij de hoogverheven koning, de majesteit van hemel en aarde is. En altijd hebt u stiekem aan Hem voorbij geleefd. Zijn woorden in de wind geslagen. Zijn bevelen achter uw rug geworpen. Zijn beloften als onwaardig verworpen. En nu krijgt u met Hem te maken. Dat is God leren kennen in beginsel, in zijn deugden of eigenschappen. Maar vooral als Vader in Christus. Die zijn Zoon ervoor over had. Die de verzoeningsweg heeft gebaand. Die volkomen tevreden is met het werk van zijn Zoon. Die hem weer terug ontving in de hoge hemel. En die zo zondaren vervult met die eeuwige liefde. En dat staat nu in onze tekst. Als u dus het evangelie verder zou lezen, dan komt u tegen een uitleg wat nu dat eeuwige leven is. Wie in de Zoon gelooft, die heeft het eeuwige leven. Voor het woord geloven gebruikt de evangelist een werkwoord in de vorm van die niet maar een moment in hem gelooft, maar die steeds weer in hem gelooft. Die in hem blijft geloven. Die steeds weer opnieuw hem nodig heeft. Die steeds weer opnieuw bij hem schuilplaats zoekt. Steeds weer opnieuw op hem leunt en steunt. Steeds weer opnieuw aan hem zich overgeeft. Steeds weer opnieuw alles van hem verwacht en van hem alleen. Dat gaat over zalig worden en verzoening. Over vernieuwing en onderwijs in de huilgeheimen van het genadeverbond. Steeds weer. Er staat dan ook het tegenwoordig deelwoord in de betekenis van gelovende. Dat is dus niet iemand die ooit eens geloofd heeft. En die heet nou een gelovige. Ook al gelooft hij niet zoveel meer. Niet zo levendig, niet zo ernstig. Nee, nee. Daar heeft Johannes het in zijn evangelie niet over. Hij heeft het keer op keer over iemand die metterdaad in de oefeningen, de worstelingen, de werkzaamheden een gelovige is. Gelovig, gelovend, bezig is te geloven. En ja, dat is ook geen wonder. Want onze nood is wel zo groot dat we geen dag zonder hem kunnen. Onze blindheid en onwetendheid is wel zo groot dat als die hoge profeet van zijn hemeltroon het licht intrekt van kennis, onderwijs en wetenschap geestelijk, dan weten wij niks meer. Dan kun je niet eens meer herinneren wat God aan je ziel gedaan heeft. In ieder geval heb je er niks meer aan. En dat geldt ook van het priesterlijke en het koninklijke. Wanneer de hoge priester van Golgotha's kruis, u weet het wel, aangeduid als het Lam Gods, maar nu ook als voorbidder, een moment zou stoppen, met eerbied gezegd, een moment zou stoppen om voorbeden te doen. Als u denkt dat u hem niet nodig hebt, als uw tussentredende borg en middelaar, als u denkt dat u niet in geloof gebruik hoeft te maken vandaag. Gisteren was het nog wel nodig. Maar vandaag heb u een dag hem niet nodig. Och, wat een dwaasheid zou dat zijn om dat te denken. Het is dan dus ook niet zomaar dat Johannes in dit laatste vers schrijft die gelovende is. De in hem, in de Zoon gelovende. Die almaar door hem nodig heeft. En almaar door de toevlucht neemt tot hem en almaar door gebruik maakt van hem. Dat is wat hier bedoeld is. En zo ook is het in de zielsbevinding. Het eeuwige leven, wat proef je daarvan? Wat weet je daarvan? Toch alleen als het geloof in oefening is. En toch niet als je gaat redeneren. En toch niet als je alleen maar van je herinnering wilt leven. Al zeker, misschien is het een ware herinnering. Echt gebeurd. Van een ware bevinding. Door God gewerkt. Maar het is niet meer dan een herinnering aan een bevinding. In plaats van een oefening in geloofsvertrouwen. O zeker, dan kunnen wij theologisch of leerstellig nog wel zeggen dat het eeuwige leven zo iemand niet verlaat. Het blijft bij hem. Maar op dat moment heb je er toch maar niks aan om met dat soort constructies, gedachtenconstructies, jezelf voor de gek te houden. Jezelf overeind te houden. Jezelf een klein beetje nog zogenaamd in leven te houden. Nee, waar het op aankomt, is dat je weer aansluiting zoekt bij die bron. En dat zegt dominee Pieters tegen zichzelf ook. Dat hebben wij allemaal nodig. Elke dag weer. Daarom mag je wel vragen om die oefening des geloofs te betrachten en te verstaan wat hier in onze tekst wordt bedoeld. Dat de Heere u leert hoe afhankelijk u bent. En hoe weinig u bezit in eigen kunnen kennen. Alles van hem moet ontvangen. Niet moest, eens, ooit. Ja, dat ook. Toen, lang geleden, kort geleden, voor de eerste keer. Maar ook vandaag. Altijd weer. Die heeft het eeuwige leven. En hoe belangrijk het is om uw geloof op hem te stellen. Om deze middag met al uw ongeloof en met al uw nood en dood tot hem te schreeuwen, te roepen, te zuchten, te vluchten. Een reden daarvoor vindt u ook in de tekst zelf. Namelijk, wie de Zoon ongehoorzaam is, zal het leven niet zien, maar de toorn Gods blijft op hem. Ontzaglijke werkelijkheid, waar de dichter van de oude dag van heeft gezongen. Aan de ene kant, die toren is afgewend. Aan de andere kant vraagt hij, zou dan die toren blijven? Wij zingen ervan uit Psalm 85, de eerste twee versen. Psalm 85, vers 1. Gij hebt uw land, o Heere, die gunst betoond, dat Jacob's zaad opnieuw in vrijheid woont. De schuld uws volks hebt ge uit uw boek gedaan. Ook ziet gij geen van hun zonden aan. Gij vindt in gunst en niet in wraak of toorn uw lust. We zin denken dat God dat wel wilde. Graag ons straffen. Dan was het hopeloos. Maar God vindt lust, behagen in gunst. In gunst bewijzen. Zo zingt de psalm het, zo leert het woord het, zo getuigt ook de kerk het. Het is echt waar. De hitte van uw gramschap is geblust, Golgotha. En dan, o heilrijk God, vol van heil en zaligheid, rijk aan eeuwig leven en eeuwige vreugde. Weer verder ons verdriet, weren is afweren. Er komt nog zoveel verdriet en zoveel van die oude mens. Keer af uw wraak en doe uw toren teniet. De Heere wil dat. Anders zou hij dat niet door de dichter hebben laten opschrijven. Maar laat het dan ook voor ons een schreeuw des harten zijn. Voor eigen persoonlijk leven. Dat het zo mag wezen als wij zingen in Psalm 85 vers 1 en 2. hebben het straks gezongen uit Psalm 90. Wie kent Gods toren? Wie zijn geduchte krachten? Wie vreest die recht geduchtste macht der machten? Een onderwerp dat wij allemaal het liefst wegstoppen. Toch? Of heb je er wel eens ernst mee gemaakt? Heb je wel eens gevraagd, Heere, wat betekent dat nou? En heb je wel eens gesmeekt, Heere, leer mij daar eens eerlijk mee omgaan? Of is het andersom? En denk je, ja, die dominee, natuurlijk mag die best nog wel even zeggen, dat onderwerp even noemen, maar je moet er toch niet wakker van hoeven te liggen vanavond, vannacht, wel? En als je met vakantie bent, dan zou je toch eigenlijk ja, helemaal niet meer vakantie kunnen houden, als het echt naar je toe komt. Maar gemeente, als die toren van God is, zoals de Bijbel het zegt, en geen fabeltje is, geen verzinsel is, geen loos dreigement is, dan helpt het echt niet om er verstoppertje voor te spelen. En te doen alsof het meevalt. Of te denken, nou dat zien we dan wel weer. Of daar ga ik later wel eens over denken. Dat moet u nu doen. En waarom? Omdat in onze tekst staat dat de toren Gods blijft op die man of vrouw die de zoon ongehoorzaam is. Tegenovergestelde van wat aan het begin van dit vers staat, die de zoon gelooft. Geloven in de zoon, het tegenovergestelde is niet geloven in de zoon. Maar de evangelist schrijft dan in plaats van niet geloven, de woorden niet gehoorzamen of ongehoorzaam zijn. En wanneer wij het woord ongehoorzaam gebruiken, zo in het alledaagse leven, dan weten we allemaal wel dat het dan niet gaat over iets wat wij niet kunnen. Zo van, dit kind is zo ongehoorzaam, dat komt omdat hij niet kan gehoorzamen. Nee, dat bedoelen we niet. Als wij het hebben over ongehoorzaam zijn, dan bedoelen we, hij wil niet gehoorzaam. En laten we daar nou eens mee beginnen. Dat is eerlijk te overwegen. Is dat de toestand? Is dat uw toestand? En van uw kinderen? Opa's en oma's, is dat de toestand van uw kleinkinderen? Ongehoorzaam. Niet aan papa, mama, hun vader en moeder. Of wie maar gezag heeft op school en zo. Maar aan God ongehoorzaam. Aan de Zoon van God ongehoorzaam. Waarin dan? Vele dingen zijn te noemen. Eén ding staat hier. Niet geloven. Dat is ongehoorzaam zijn. Niet tot hem vluchten. Dat is hetzelfde als hem ongehoorzaam zijn. En wie ben je dan ongehoorzaam? Als je een mens ongehoorzaam bent, die door God met gezag is bekleed, dan is dat al erg zat. Je eigen ouders ongehoorzaam. Of ook op een andere manier. Dat is niet goed. Maar dan is het nog een mens. Maar nu de Zoon van God ongehoorzaam. Over wie Johannes in dit laatste stuk van dit derde hoofdstuk, maar ook al in die eerste twee hoofdstukken en in dit hele derde hoofdstuk, zoveel goeds schrijft. Kort samengevat, iemand die zo goed voor je is en die zijn leven heeft gegeven en voor over heeft gehad om een zaligmaker te kunnen zijn van verlorenen en die de weg der zaligheid ons aanwijst, aanprijst en die uitlokkend zich voorstelt. En dan zeggen, nee, Heer Jezus, ga maar weg. hoeft van mij niet. Want dat is toch ongehoorzaam zijn. Hij waarschuwt en je zegt, ik geloof u niet. Hij waarschuwt voor de toren Gods. Op andere plaatsen zegt de Heer Jezus, dat betekent dat is een plaats, kom je dan terecht, net als de rijke man. U weet wel, voor wiens poort de bedelaar Lazarus lag. En als die rijke man gestorven is, staat er dat hij zijn ogen opsloeg terwijl hij in de pijn was. En dan klaagt hij, ik lijd smarten in deze vlam. Dat is wat de Bijbel zegt over de toren Gods. Of op een andere plaats zegt de Heer Jezus, waar de worm niet sterft, die knaagt. Die worm van verroeging. Altijd maar jezelf moeten beschuldigen. Altijd maar jezelf het moeten verwijten. Dat je de genade middelen hebt laten liggen. Een roman of je mobieltje. Veel interessanter dan voor je arme ziel het woord van God te lezen, te overdenken, te overbidden. Waar de worm niet sterft, altijd jezelf het moeten verwijten dat je die kostbare genadetijd niet hebt willen gebruiken. Kijk, dat je jezelf niet een nieuwe geboorte hebt kunnen geven, daar gaat niet over. En dat je met je nood van onmacht en onmogelijkheid geen raad weet, dat is niet wat ik bedoel. Daar is een weg voor. Daar is bij God doen aan. Maar dat je het zomaar laat gaan. Dat je eigenlijk maar zegt, och, schouder ophalend. Ja, die dominee die preekt wel ernstig. Maar ach, nou ja. En we gaan toch weer door. En dan als die slag valt en er is voor die rijke man niet meer een weg terug, want dat zegt Abraham, hè? Er is een kloof, een diepe ravijn, je kunt er nooit overheen, nooit meer ontsnappen om in de hemel te komen. Je kunt nooit meer terug. Dat is toch wanhopig. Dat is toch ontzettend. Als dat die deur dicht slaat achter je en alle hoop voor altijd weg is. En nou waarschuwt onze tekst ons daarvoor. En die waarschuwing, dat wilt u toch wel geloven, hè? Is uit liefde. Zoals een moeder waarschuwt tegen levensgevaarlijke dingen. Haar kind waarschuwt. Waarom doet die moeder dat? Toch niet omdat ze dat kind haat, maar lief heeft. Toch niet omdat ze wenst dat dat kind in dat gevaar valt, maar opdat dat kind er niet in komt. En nu waarschuwt Johannes. En ik mag het vertolken vanmiddag. En ik weet dat mijn ernst veel te klein is. Maar de Bijbelschrijver heeft het ernstig gemeend in liefde. En ik heb wel eens gezegd, en dat wil ik dan nog wel een keer herhalen ook, al zou ik het vanmiddag nou zonder liefde zeggen. Dat zou heel erg zijn, als ik zonder liefde en zonder gunning over de hel zou spreken. Als ik zou denken, nou toe maar, dan ga je me naar de hel. Dan maakt het mij uit. Ja, maar ik waarschuw plichtsgetrouw. Amshalve, toch nog. Geliefde, dan is het vreselijk dat ik het zonder liefde zeg. Maar u moet het wel geloven hoor. Of ik het nou met liefde zeg of niet. Want daar gaat het niet om. Dat is wel belangrijk als ik straks voor die rechterstoel sta. En van deze eredienst verantwoording moet afleggen. Of ik het uit liefde heb gezegd. Maar de evangelist schrijft het in liefde, dat geloof ik vast. Wanneer de Heer Jezus waarschuwt, dan waarschuwt hij in liefde. Zoals een moeder haar kind. O, luister nou. Naar deze laatste drangreden of motivering om zonder uitstel te geloven in de Zoon, te zuchten en te vluchten, te knielen, zoals we straks op Psalm 95 hebben gezongen, aan zijn voeten en te zeggen: Heere Jezus, u hebt alles gekregen van uw Vader, de Geest om die uit te delen zonder maat. Ach, mag ik nou ook de Geest des geloofs ontvangen en de Geest der gebeden ontvangen. En mag ik nou deze middag voor het eerst, maar het mag ook steeds weer opnieuw, hè, leren hoe verdiend die toorn Gods is. Maar ook mag leren dat er één was die deze toorn Gods gedragen heeft. Psalm 85 zong daarvan. Dat ik nu hem te voet val, die in mijn plaats in die diepte der Godverlatenheid wilde komen, opdat ik daarvoor eeuwig van bevrijd zou worden. Gemeente, ernstig eindigt dit derde hoofdstuk. Ernstig zijn de woorden van Johannes. Ernstig waarschuwt hij ons. In vers 16 had hij ook al gewaarschuwd. Opdat een ieder die in hem gelooft niet verderven. Ook een waarschuwing. Maar toch, daarmee had hij nog alleen maar gezegd dat het er niet komt. Maar nu zegt hij het nog één keer. En zegt hij er wel komt. In dat verderf. En in die poel die brandt van vuur en zwavel. Wanneer? Als je ongehoorzaam bent. Wat is dat? Als je weigert. Weigert in hem te geloven. Niet doen, hè. Er staat in het Griekse woord waar nog een lichtstraaltje uitklinkt. Uit te zien is. Eén lichtstraaltje. In dat woord ongehoorzaam zijn. Er staat weer dat tegenwoordig deelwoord. Er staat weer die ongehoorzaam blijft. Almaar ongehoorzaam is. Dus er staat eigenlijk ook. Totdat je niet langer ongehoorzaam bent. Zou dat vandaag kunnen zijn. Altijd ongehoorzaam geweest. Tot op deze dag. Niet iets je aangetrokken. Van die ontzaglijk vele waarschuwingen. En de vele evangelieverkondigingen. Gewoon doorgegaan. Ongehoorzaam. Maar dan niet langer. Dat kan, hè. Kan vandaag stoppen. Hoe doen we dat dan? Ach, ik weet niet of u hebt geleerd hoe onmogelijk het is aan onze kant. Maar laat dat ons niet in de valse leidelijkheid brengen. Maar aan zijn voeten. Amen. Eindigen wij met dankgebed. Heere, wilt u het ons allen leren? Wat in deze tekst staat, dat wij ongehoorzaam zijn, kinderen der ongehoorzaamheid, kinderen des toorns, allemaal, al onze kinderen, al onze kleinkinderen, al onze naasten. O God, hoe droevig. Mogen we het eens heel persoonlijk leren. En dat als een schuld. Dat als een nood en ook als een smart. Maar niet om wanhopig te worden. Ja, wel een eigen kracht, maar niet aan uw goddelijk alvermogen. O Heer, verlos toch al de jongens en meisjes, mannen en vrouwen die deze preek hoorden. Van dat ongehoorzaam zijn. Verlos al uw kinderen er steeds meer van. Om geheel vertrouwensvol te leven. Elke maandagmorgen. Dinsdagmiddag. Woensdagavond. Altijd. Alle dagen, alle nachten, alle omstandigheden. Op u te hopen, op u te staren, op u te wachten, op u ons te verlaten. Heb zo dank voor het woord dat u liet klinken. En laat het vrucht dragen voor ons allemaal tot behoud. En voor u tot eeuwige glorie in uw Zoon door uw Geest. Wij bidden het u in zijn naam alleen. Hoor ons uit genade alleen. Amen. Wij zingen van Psalm 2. Het gaat over hele opstandige, ongehoorzame mensen. Wij zingen vers 6 en 7, maar als je die eerste versen leest, ook in de berijming over mensen die boedend heidendom heten, vermetel, brutaal zijn samengekomen, God naar de kroon te steken, nou dat zijn wij allemaal. Je zou zeggen, dat maakt God korte met de meters, over en uit. Maar nee, er staat in vers 5 dat wij worden opgeroepen, wil toch de wet der wijsheid horen en zo. En dan staat er zelfs bij dat daar die liefde van God nog in te zien is. En dan vers 6, wat we gaan zingen. De oproep aan ongehoorzamen. De oproep aan mensen die de toren Gods over zich halen. Die op je blijft zolang je ongehoorzaam bent. Wat is die oproep? Vreest zeren macht en dient zijn majesteit. Juicht. Ja, maar ik ben een verloren zondaar. Ik ben die opstandige koning. Ik ben de man die God naar de troon heb gestoken. Juicht, bevend op het gezicht van zijn vermogen, niet tot uw verdoemenis, maar tot uw behoudenis. Ja, dat is het vermogen, de kracht van God. Want er staat bij en kust de Zoon. De kanttekening schrijft in de onberijmde psalm, bij deze woorden, erken hem als uw koning. Val hem toch te voet, mens. Kus zijn voeten. Hij mag u wel wegschoppen. Maar hij doet het niet. Kus de Zoon. Van ouds, in het Oude Testament, al u toegezeid of beloofd, eer, en dan komt de waarschuwing. Ontzaglijke waarschuwing. Eer u zijn toren verdelg. Eer dat die toren u verdelgt voor aller ogen. U op uw weg, levensweg, vakantieweg, tot stof doe wederkeren. Kan niet, hè, vandaag. Ja, het kan ook vandaag. U heeft echt geen uitstel tot vanavond. Wanneer zijn wraak of toren, zijn gerechtigheid, getergd, uitgedaagd, door uw gedrag, door uw ongeloof, door uw ongehoorzaamheid, door onze zonde, allemaal bij ons allemaal. O, als we het inleven, mensen, u onverhoeds, zonder dat je erover nadenkt, zonder dat je erop rekent, zonder dat je er eerlijk mee bezig bent, zou door haar gloed verteren, tot staving van zijn lang gehoond gezag. U hebt dat gezag door ongehoorzaamheid gehoond, bespot. En tot staving van dat gezag, tot handhaving van dat gezag, kan u ons voor eeuwig in de duisternis opsluiten. Maar wij begonnen die vierde regel met eer. Eer dat dit gebeurt. Nu het nog kan. Nu het nog genade tijd is. Genade tijd. Echt voor u. Allemaal. Kus toch die Zoon. Want dan zul je ook vers 7 kunnen zingen. Welzalig zij die na zijn reine leer, zoals hij zelf het zegt in zijn woord, in hem hun heil, hun hoogst geluk, hun zaligheid enzovoort beschouwen het eeuwige leven. Die Sions vorst erkennen voor hun Heer. Welzalig zij die vast op hem betrouwen, in hem geloven, bij hem knielen. Vers 6 en 7 van Psalm 2. Thank you. Bracht uw harten tot God dragende met u de zegen des Heren. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.